Dat ik geen alcohol mocht drinken tijdens mijn zwangerschap, dat wist ik. Maar dat je kindje dan vast zou kunnen krijgen, het fetaal alcoholsyndroom, dat had ik nog nooit gehoord. Kinderen met vast zijn ongeneeslijk beschadigd. Vele belanden in de pleegzorg en kunnen waarschijnlijk nooit zonder hulp op eigen benen staan. In deze podcast vertellen 4 pleegouders, aan de hand van een door hen geschreven brief, hoe zij hun kind met VAS opvoeden in een wereld die nog redelijk onbekend is met dit syndroom.
Maar wat ik nog niet heb verteld is dat ik ook alle ouders vraag om een brief te schrijven.
Oh, nou, dat wordt een tearjerker, denk ik hoor. Genoeg te vertellen.
Oeh, dat is een lastige. Als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik...
Deze aflevering gaat over de biologische ouders. Want naast pleegouders hebben Luca, Mien, Lina, Nathalie en Sandra nog een vader en een moeder. Zonder hen waren deze kinderen er niet en zonder hen waren ze niet wie ze zijn. Nu hopen de meeste pleegouders op goed contact met de biologische ouders. Dat dit niet vanzelf gaat en wat daarvoor nodig is, hoor je in deze laatste aflevering van Daar sta je dan met je diagnose.
Lieve Luca, als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik dat ik er alles aan gedaan heb om een vorm van een band op te bouwen. Helaas is dat niet mogelijk gebleken omdat ze door hun problemen er niet voor je konden zijn. Ik zie dat je het moeilijk vindt als je naar een foto op je slaapkamer ziet. Als ik je daarnaar zie kijken, op een gegeven moment zegt hij van ja, ik vind dat een mooie foto en dat een mooie foto en dat een mooie foto. En eigenlijk wees hij alle foto's aan, behalve die met zijn ouders. En ja, dat wekte wel mijn nieuwsgierigheid. Dus ik zeg van goh, en deze foto dan? Ja, nee, die vind ik moeilijk. Ik zeg, oh, en waarom is die zo moeilijk dan? Ja, want dan ga ik ze missen. Ik zeg, oké, en hoezo ga je dan missen? Ja, omdat ik ze nooit meer zie. En ja, dus ik zijn laatste herinnering zou dan vanaf zo'n 3 jaar ongeveer zijn. Dus ja, ik weet niet of dat allemaal nog heel veel bij bewustzijn is. Maar gewoon het feit dat er helemaal geen contact is, ja, dat doet dus wel iets met hem.
Je hoort Demi, pleegmoeder van de 8-jarige Luca. Als baby werd hij verslaafd geboren en moest hij afkicken met methadon. Het eerste jaar heeft hij alleen maar gehuild. En alleen als hij in bad was, ontspande hij even. Luca, het waterratje, heeft zijn biologische ouders al jaren niet meer gezien. Hij kan zich er nauwelijks nog herinneren en toch zegt hij ze te missen bij het zien van een foto. Hoe zit dat bij Nathalie en Sandra? De 2 zusjes met VAS die rond hun 7e bij Vera in het gezin kwamen. Zij hebben niet alleen meer herinneringen aan hun biologische ouders, maar hebben ze tot voor kort nog gezien. Op dit moment heeft Nathalie nog wel, maar Sandra geen contact meer met ze. Hoe is dat voor haar?
Ja, die denkt alleen maar aan ouders. Die wil terugwonen bij ouders. Die is eigenlijk niet die zit altijd uit haar raampje, zeg maar. Dat blijft een enorme zoektocht.
En hoe is dat voor haar zus?
Nathalie, die vindt het heel verdrietig dat Sandra... zo ja, diep zit, zeg ik maar even. Die probeert, en dat vind ik heel mooi, hè, want die taal die sluit zo mooi bij elkaar aan. Hè, echt dat, ik noem het al Jip en Janneke taal. Probeert ze Sandra te vertellen hoe het dan allemaal in elkaar zit en hoe het dan voor haar is. En zo van, ja, waarvoor ga je niet gewoon doen wat er gezegd wordt, hè? Wat wij als pleegouders zeggen. Want dan, hè, als je dan luistert, dan mag je... dit en dan mag je op de trampoline en dan mag je een keer dit, hè, mag je mee naar Duinrail, gaan we dan een keer heen of ja, bedenk het allemaal maar wat ze dan allemaal kan doen. En dan lijkt ze dat allemaal te snappen, maar dan nog die ouders, dat is gewoon niet met 10 paarden eruit te trekken. Dat gaat dan weer als een luikje zo voor haar ogen, zo noem ik het dan maar even. En dan is dat weer in beeld en is alles wat gezegd is, is ze weer kwijt. En dan is ze alleen maar bezig, ik wil terugwonen bij ouders en hoe krijg ik dat voor elkaar? Ik doe heel gek, maar ik woon nog steeds hier. Ze sturen me maar niet weg. Dus ja, misschien moet ik dan maar weglopen. Misschien is dat de oplossing. En anders doe ik er nog wel een schepje bovenop met hele rare dingen doen. Misschien dat ze me dan wegsturen. En ik zeg altijd, nou ja, meid, het maakt niet uit hoe gek je doet. je blijft hier gewoon wonen.
Ik vraag me af waarom Sandra bij haar biologische ouders wil wonen en Nathalie niet. Was het er voor Sandra zoveel fijner dan dat ze het nu heeft? Is het een vastgerelateerde obsessie of voelt ze loyaliteit naar haar biologische ouders? Ik ben benieuwd naar Cora's ervaring. Zij is al 10 jaar pleegmoeder van Mien. Mien met de ogen als een hertje. Het dametje op de hakjes. Het meisje dat als een moeder voor haar zusje was. Mien, nu 17, heeft nog altijd contact met haar biologische moeder. Contact waarin ze soms in paniek raakt, zegt Cora. Zoals die keer dat Mien boos was op haar moeder en moeder vervolgens langs wilde komen terwijl ze uit logeren was. Waarom was ze toen in paniek?
Omdat zij is boos op haar moeder en je bent toch altijd loyaal in jouw hoofd naar jouw moeder. En nou ben je boos op haar en wil ze langskomen en dan moet je haar nog teleurgesteld maken. En je mag eigenlijk niet boos zijn op haar, want je ziet haar al zo weinig. En dan raakt ze een soort in paniek. En zolang ze dan hier thuis is en even niet met moeder geconfronteerd wordt, dan mag ze die boosheid voelen. Maar als moeder dan vraagt, kan ik op bezoek komen? Dan is het toch je moeder. En daar hou je heel veel van.
Ja.
Het is wel je moeder.
Ja.
En je woont er niet bij. En ze heeft het al moeilijk dat je er niet woont. Ja. En ergens voel je het misschien ook wel schuldig over. Dat moeder zich alleen voelt omdat je er niet woont. Maar dat is allemaal niet aan Mien aan te rekenen.
Nee.
Ik merk dat het me raakt dat Mien zich schuldig voelt omdat ze niet meer thuis woont. Dat vind ik nou echt een voorbeeld dat laat zien hoe sterk die loyaliteit kan zijn. Zij kan er tenslotte niks aan doen dat ze vast heeft en het is al helemaal niet haar schuld dat haar biologische ouders niet voor haar kunnen zorgen. En toch voelt ze zich verantwoordelijk. Terwijl je juist zou denken dat ze het volste recht heeft om boos te zijn op haar moeder dat ze heeft gedronken.
Daar is ze wel eens boos over inmiddels, ja. Ik heb ook wel tegen haar gezegd, er is geen moeder die denkt, nou ga ik eens lekker drinken, want dan krijg ik mijn kind vast. Er is geen moeder die dat denkt. Hè? En ik zeg, dat doet geen moeder bewust. Ik zeg, zelfs als je alcoholist bent, zou je niet willen drinken, maar kan je niet zonder de alcohol. En in die zin kan ze dat haar moeder ook wel vergeven, maar moeder blijft draaien. Moeder zegt nu, ja, ik heb wel gezegd toen dat ik gedronken had, maar eigenlijk is het niet zo. En dat raakt haar veel meer. Als moeder gewoon zou zeggen, Mien, ik heb gedronken, ik wist het niet. Als ik het nu had geweten, had ik het heel anders gedaan. Dan zou dat de relatie met haar moeder heel anders maken.
Een eerlijke moeder. Ja, het klinkt zo makkelijk. Maar vertel je kind maar eens dat hij hersenschade heeft door jouw drankgebruik. En zelfs al zou je het vertellen, is het nog maar de vraag of hij het begrijpt.
Ja, daar heeft hij eigenlijk nooit echt verwijtend of zo op gereageerd. En ik denk dat hij dat meer als informatie heeft aangenomen dan dat hij daar misschien boosheid of iets over zou hebben. Ik denk dat dat besef ook niet helemaal landt. Het is een soort van, het is natuurlijk medegedeeld en wordt wel elke keer uitgelegd over vast, maar ik denk niet dat het woordje vast meteen linkt van, er is alcohol gedronken toen ik in de buik zat, nee. Zeg maar. Dus dat stukje denk ik dat dat nog moet komen. Er gaat dadelijk natuurlijk een dat besef wordt steeds groter straks als je wat ouder is. En het is natuurlijk nog, hij is 8 jaar en alles is nog heel speels. En er komt eigenlijk een moment dat het volwassen worden gaat beginnen. En dan komen de vragen des levens ook voorbij. Ja. Ja.
Sandra is op dit moment sinds kort dat ze zegt van, nou, ik vind het heel stom dat mama gedronken heeft tijdens de zwangerschap. Nou, daar blijft het eigenlijk bij hangen.
Ik heb het haar wel eens verteld hoor, maar dan wordt ze eigenlijk heel boos. Dan is het gelijk, nee, dat is niet zo.
En wat heb je daar dan verteld? Wat bedoel je?
Ja, kijk, al onze kinderen hebben natuurlijk een andere biologische moeder. Hè? Dat noemen we dan een buikmama. En onze andere kinderen, die zeggen dat dan wel eens. Maar Lina dan? Heeft Lina ook een andere buikmama? En dan zeggen we dat wel van, ja, Lina heeft ook een andere buikmama. Maar als Lina dat hoort, wordt ze heel boos. Dat is absoluut niet waar. Dus nou, dat laten we zo.
Ja.
En daar ga ik niet te veel tegenin. Maar ergens weet ze het wel. Maar nou ja, ze is nog niet zo ver om daar verder op door te vragen, zeg maar. Dat komt misschien nog.
Nee, precies. En we hadden het natuurlijk eerder over de diagnose VAS. Ze roept wel eens dat ik heb VAS. Maar wat het daadwerkelijk inhoudt en hoe het is ontstaan,
dat begrijpt ze niet.
Nee.
Ik denk ook niet dat ze dat gaat begrijpen, hoor. Maar dat zijn wel dingen waar je wel eens over nadenkt. Hoe vertel ik haar dit? Dit is wel, dit is haast niet uit te leggen. Dus dat stellen we nog even uit.
Ja.
Lina die geen buikmama wil. Lina die net als Luca na haar geboorte moest afkicken, niet kon eten, niet kon slapen en maanden heeft gehuild. Kleine Lina die tot haar tweede jaar bijna niks kon en haar biologische ouders nooit heeft gekend. Hoe vertel je haar dat ze nog een moeder heeft? Eentje die ze nooit ziet en eentje waar je soms ook nog wel eens heel boos op bent.
Worstel je zelf wel eens met gevoelens jegens haar ouders?
Ja, eerlijk gezegd wel. Ja, ik vind het best heel ingewikkeld. En er zijn meerdere kinderen. En het gaat met geen van de kinderen goed. En ik vind het een heel ingewikkeld vraagstuk. Dat je echt denkt van hoe kan het? En ook wel van wat was er van haar geworden als ze een normale zwangerschap had gehad? Wat voor meisje was het dan geweest? En hoe was ze dan geweest? En dan had ze misschien wel op sport gekund. En dan had ze misschien gewoon een school gekund. En gewoon een kind kunnen zijn. Ja, dat maakt me soms woest. Dat ik echt denk, oh. Ja.
Ja.
Ja. Maar ja, het is gewoon, het kan gewoon voorkomen worden.
Ja. Dit.
Als je ziet wat een leed en wat een ellende deze kinderen door moeten maken. Ja, en het hoeft gewoon niet. Het kan gewoon 100% voorkomen worden. Ja, het is gewoon bijna onbegrijpelijk. Hè, dat, maar ja, hoeveel moeders zie je wel niet die toch nog even snel een wijntje, één wijntje. Ja, en dan moet je bij mij niet mee aankomen.
Nee.
Nee.
Nee, dus je hebt veel begrip, maar dat is ook woede.
Ja.
Ja,
er is echt wel, er is echt wel dat, ik begrijp het echt helemaal dat je, en vooral verslaving is natuurlijk iets heel hardnekkigs. Hè? Dat is echt een ziekte. Dat is niet iets waar je zegt van, nou, ik doe het niet meer. Ik denk als ze een keuze had gehad, dat ze dat echt niet had gedaan. Maar toch maakt het me wel boos. Omdat de gevolgen gewoon zo desastreus zijn. Haar hersentjes zijn gewoon helemaal kapot. Ja, als je er veel over nadenkt, dan moet je gewoon niet doen.
Ja.
Ja, maar ja.
Kan je wel eens iets met die gevoelens?
Nee.
Of denk je er dus dan misschien niet te veel over na?
Nee, want je kan er niks mee. Natuurlijk heb ik dat wel eens. En vooral in periodes dat het heel slecht met haar gaat. Dat je, dat ik er echt wel eens boos van ben. En en ook wel eens bijna een beetje soortig met wanhoop. Van hoe komt het met haar? En hoe leg ik haar dit uit? Maar ja, ik schuif het ook vaak een beetje voor me uit. Omdat, het is nog niet zo ver. Ik hoef het nog niet uit te leggen. En het is wat het is. En wij zijn heel blij dat Lina in ons gezin woont. En dat we voor haar mogen zorgen. Ja, en daar richt ik dan maar gewoon mijn energie op. Ja, je wint er niks mee. Eigenlijk.
Tja, waar moet je naartoe met die woede? Hetzelfde geldt misschien wel voor de kinderen. Wat levert het je op om boos te zijn op je biologische moeder? En al ben je boos, soms wil je net als Sandra wel gewoon weer bij haar wonen. En soms ken je je biologische ouders niet eens, net als Lina en Luca, maar voel je wel dat je iets mist. Zo tegenstrijdig en tegelijkertijd logisch kan het dus zijn. En waar kinderen en soms ook ouders worstelen met die tegenstrijdige gevoelens, streven pleegouders naar goed contact met de biologische ouders. Het is best lastig als je geen idee hebt waar ze zijn.
Ik kan echt wel zien dat dit hun, met hun problematiek te maken heeft. Dus dat zij natuurlijk op een heel andere golflengte leven dan... En dat er misschien ook wel schaamte is, hè? Dat ze gewoon ook nu misschien denken, ja, laat maar. Dat ze daar om die reden ook niet meer proberen.
Ja.
Ik weet het niet.
Nee, maar je leeft je wel.
Ja, ik leef me wel in. Ik kan mij namelijk niet voorstellen dat een bloedband te doorbreken valt. Dat valt alleen maar te doorbreken als je beïnvloed wordt. En in dit geval is dat dan... verdovende middelen. Dus de natuur doet zijn werk. En ik kan me niet voorstellen dat die mensen niet 's ochtends opstaan en denken van hoe zou het met hem gaan.
Ja.
Met allemaal hun kinderen gaan eigenlijk. Ja. Dus dat zit er ergens, maar dat wordt verdoofd. En ja, zolang dat verdoofd wordt, gaat er ook niks veranderen.
Nee, je kan in die zin de situatie en hen daarin begrijpen dat ze onder invloed zijn en dan ook niet daarna kunnen handelen.
Dat zei natuurlijk. Het is natuurlijk beïnvloed je emoties. En als jij niet meer bij je emoties kan komen, bij je, de kern van jezelf kan komen, omdat jij onder invloed bent van verdovende middelen, ja, dan eerst moet dat doorbroken worden om eigenlijk daar te kunnen komen. En ja, zolang zij dus nog in die problematiek zitten, ja, dan gaat dat ook gewoon niet meer veranderen. Dat moet eerst een traject zijn van afkicken, voordat je weer jezelf kunt zijn en dan bij die gevoelens komen. En de deur staat altijd open.
Lieve Mien, als ik aan je denk, dan zie ik een prachtige meid van 17. Ik ben zo trots op wie jij geworden bent en hoe hard jij werkt aan jezelf en jezelf ontplooien. Als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik dat je moeder houdt heel veel van je. Ze wil het heel graag goed doen, ook al zie je dat niet altijd en lijkt het ook niet altijd zo te zijn. Je vader is niet in beeld, over hem kan ik niks zeggen.
Wat als diezelfde vader ineens wel in beeld komt?
We hebben vorig jaar gehad dat de biologische vader van Mien zocht opeens contact met haar via social media. Daar is ze enorm van geschrokken. Aan de andere kant dacht ze ook van, oh jippie, eindelijk na 10 jaar neemt hij contact met mij op. En toen dacht ze op een gegeven moment, ik vind die man wel heel erg dwingend. Hij heeft zo lang niet naar mij omgekeken. En toen zei ze, ik heb 8 jaar lang zoveel verdriet gehad. Toen heb ik begeleid gewoond, toen heb ik geleerd dat ik ook voor mezelf mag kiezen. En nu woon ik net weer hier en ik wil voor mezelf kiezen en ik wil therapie. Nu past hij niet in mijn leven. En ja, daarvan zei moeder, ja, maar het is toch hun vader. Ik zeg, nou, ik weet niet of jij vergeten bent wat hij gedaan heeft, gezegd heeft enzovoort. Ja, maar het is toch hun vader. Ik zeg, nou weet je, dit is wat Mien zegt. Ja, maar tegen mij zegt ze wat anders. Zegt dat komt omdat je haar moeder bent. En zij denkt, mama wil dat ik dit of dat zegt. En dat zegt ze. Dat is haar loyaliteit. Maar als zij zegt, ik wil geen contact, dan wil ze ook geen contact. Dan moet vader maar geduld hebben tot het moment dat ze het wel wil. En dat vond moeder niet leuk. Want die dacht van, nou, komt hij eindelijk eens na 10 jaar weer eens een keer om de hoek kijken. Maar ik ben dan heel argwanend. Waarom nu, op dit moment, en waarom op zo'n agressieve manier? Hè, dat je contact zoekt en maar blijft pushen.
Je vermoedt dat er misschien andere intenties ook een rol spelen? Of?
Kan ik niet zeggen.
Nee.
Maar ik ga ook niks uitsluiten.
Mm-hmm.
En als zij dan zegt, dit is mijn grens, ik wil geen contact... Ook al weet ik dat ze 2 jaar geleden nog heel graag wilde, op dit moment wil ze het niet.
Ja.
Dan ga ik ook niet zeggen, ja, mami, je wilde 2 jaar geleden, wil je het wel. En straks krijg ik er spijt van. Denk, vergaat de wereld als ze het niet doet. Als zij nu zegt, ik wil het nu niet, misschien over 5 jaar wel. Ik ben nu zelf aan de beurt. Prima. Het is heel goed dat jij voor jezelf opkomt.
Wanneer Mien haar biologische vader niet wil zien, respecteert Cora dat. Dat is tenslotte wat zij wil. Maar wat nou als je dochter iets wil dat eigenlijk niet goed voor haar is? Wat doe je bijvoorbeeld in het geval van Sandra als zij haar biologische ouders wil zien, maar dit contact haar geen goed doet?
Hoe is jouw relatie met de ouders?
Goed. Ik heb ouders op de app. Ik stuur heel regelmatig foto's. Je hebt ook zo'n leuke app. Dan kun je een foto maken en dan kun je er een muziekje onder zetten en dan beweegt het gezicht mee. Nou ja, allemaal van Snapchat dingetjes. En ja, als ouders, echt vooral moeder, die heeft wel regelmatig vragen. En dan mag ik je wat vragen. En nou, dat is gewoon prima. En dan hebben we gewoon contact en dan bel ik of even met ze. Dat is altijd wel handig dan via WhatsApp. En dan bel ik gewoon met ze en dan is het altijd prima. Ja, natuurlijk hebben ze ook al eens ideeën gehad, hè, toen het nog niet helemaal duidelijk was hoe het precies werkte voor die twee meisjes. Hè, waarom de een wel en de ander niet. En nu daar veel meer uitleg en aandacht aan is besteed, snappen ze ook beter waarom het is zoals het is. En ik vind het ook fijn dat die communicatie gewoon open is. Ook al moet je het heel vaak herhalen bij ouders, want ja, ze zijn allebei nog steeds aan de drank en... Ja, ze onthouden 9 van de 10 keer niet waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Maar als ze dat dan weer weten, dan kun je daar gewoon een prima gesprek met ze over hebben. En zijn ze ook blij dat ze hier wonen. En dat ze ook wel benadrukken dat wij wel twee hele pittige dametjes hier hebben wonen.
Een van de zussen ziet haar biologische ouders wel,
ja.
De ander niet.
Klopt.
Kun je daar wat meer over vertellen?
Ja, in het begin zagen ze om en om. Toen had het bezoek al wat uit elkaar getrokken. Als Sandra dan ouders zag, was ze daarna helemaal overstuur. Nou, dat kan. Dat is niet zo raar. Maar daar bleef ze zo erg in hangen dat alle stapjes die ze had gezet, daar kwam ze onder terecht, zeg maar. Dus ze trok ook niet meer bij. Hè? Zoals Nathalie, na het bezoek was ook helemaal overprikkeld en boos en woedebuien. Maar dat veerde wel weer terug. Maar Sandra, die veerde niet terug. Die zakte steeds na elk bezoek steeds verder onderuit. Dus na veel beraad met gedragswetenschappers, iedereen die er dan ook maar wat verstand van had, hebben we besloten van nou, het is voor haar niet gezond om, hè, als ze nog verder onderuit zakt, ja, waar blijven we dan? Hè? Dan is het niet meer te hanteren. Dan kan ze daar dus, hè, misschien niet meer bij ons wonen.
Hoe ziet dat eruit, onderuit gezakt? Ik bedoel, wat moet ik me daarbij voorstellen?
In haar gedrag werd ze steeds jonger, zeg maar. Ze veerde helemaal niet meer terug. Hè? Met alles wat ze geleerd had bij ons. En nou ja, op school eventueel. Er verdween steeds meer in haar systeem. En haar gedrag werd steeds extremer. Steeds meer vaker woedebuien. Daar bleef ze echt in hangen.
Ja.
En na elk bezoek werd dat steeds extremer. Ik denk van ja, dat
ja,
stuk drukt op. Ja, ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, maar dat. Het beschadigde haar gewoon. En ja, dan heb je dus weer de jeugdwet. Kinderen hebben recht om hun ouders te zien. Ja, natuurlijk hebben ze dat, maar niet als het ze beschadigt, vind ik. En we zijn er wel naar aan toe werken om te kijken van ja, is het ooit weer mogelijk? Maar zoals het er nu naar uitziet, gaat dat voorlopig nog niet gebeuren. Zij leeft echt in haar bubbel, in haar eigen wereld. En je hebt ook niet echt contact met haar.
Want zij wil wel graag naar haar biologische ouders weer terug.
Ja. Ja, dat is ook het vreemde. Want als ik haar vraag zo van... Goh, hè, zijn er nog veel dingen die jij kan herinneren van vroeger? Ja, er zijn wel een paar dingen die ik kan herinneren. Ik zeg, nou, wat waren dat dan voor dingen? En dan noemen ze allemaal dingen op die heel heftig zijn. Dat ik denk van, ja, maar daar wil je dan toch helemaal niet naar terug.
Zoals?
Misbruik, ondervoeding... Nou ja, ouders zien natuurlijk nog steeds dronken, ruzie. Kun je je voorstellen dat ze 5, 6 waren, hè, dat het misbruik plaatsvond. En dat ze dus gewoon alleen over straat liepen. Met hun beperking. Dus er zijn ook op straat dingen gebeurd die niet oké zijn. Hè, waar ze ook hele traumatische herinneringen aan hebben. Dus dan denk ik van ja, en te weinig eten of dat ouders zoveel gedronken hadden. Of oh ja, we moesten ook nog boodschappen doen, maar ja, we hebben het nu uitgegeven aan drank. Dus ja, er is geen geld meer voor eten. Dus nou ja, we hebben hier nog ergens een boterham liggen.
Dus ondanks al die narigheid eigenlijk, zegt ze nog wel terug te willen.
Ja.
Kun je dat rijmen met elkaar?
Nee, maar ik kan niks rijmen. Sowieso in een vast brein is het moeilijk dingen met elkaar te rijmen.
Net als Sandra heeft Luca op dit moment geen contact met zijn biologische ouders. Vanaf zijn geboorte woont hij al bij Demi, die 3 jaar lang alles heeft gedaan om goed contact met zijn ouders mogelijk te maken. In het begin kwamen zijn ouders vaak niet opdagen of konden ze vanwege hun afkikverschijnselen niet langer dan 10 minuten blijven. En wanneer Luca 3 jaar is en de bezoeken bij vader in de gevangenis plaatsvinden, gebeuren er dingen waardoor bij Demi de grens is bereikt.
Dus dit is het bezoek wat jij aan vader in de gevangenis bracht?
Nou, het is zo dat voordat, zeg maar, op het moment dat vader in de gevangenis kwam, ging moeder met Luca in dit geval naar de gevangenis toe. Dus die ging vanaf die locatie waar zij woonde dan, ging zij met de bus naar de gevangenis. En dat was in dezelfde woonplaats, dus dan ging ze daar op bezoek.
Ja.
En dat was een bezoek toen nog van 3 uur. En dan kwam ik hem daarna ophalen bij haar, dus het dakloze centrum eigenlijk waar zij dan woonde tijdelijk.
Ja.
En na 3 uur kwam ik daar dus en ja, zij was er niet, ze nam de telefoon niet op. En door 3 kwartier staan wachten en er kwam niemand, dus op een gegeven moment ben ik maar gaan rondrijden. En toen bleek ze dus, uiteindelijk vond ik haar bij het station, waar tussen de andere daklozen en...
Met Luca.
Met Luca. En er waren allemaal mensen die overduidelijk gebruikten. Dus dat is toen op een gegeven moment ook gestopt, want ik heb dat aangekaart dat dat een onveilige situatie was. En daaruit is toen gekomen dat alleen nog maar ik Luca bij de gevangenis kon brengen en moeder daarheen moest komen. En dat dan overdracht was en er was een uurtje bezoek in de gevangenis en daarna zou ik hem dan weer ophalen. Dus ook de overdracht was dan ook bij de gevangenis voor de deur.
Ja.
En dat is eigenlijk een tijdje zo door blijven lopen. Totdat op een dag moeder niet op kwam dagen. En toen ben ik uiteindelijk mee naar binnen gegaan. Met de vraag van, moeder is niet gekomen. Ja, ik ben hier helemaal heen gekomen voor dat bezoek met mijn vader. Ja, zal ik dan maar mee naar binnen gaan? Dus dat hebben ze toen goed gevonden. Dus ik ben toen mee naar binnen gegaan. Dat was eigenlijk voor mij de eerste keer dat ik vader dus zag in de gevangenis. En toen bleek, dat had ik eigenlijk al vrij snel, dat hij zo versuft was en iedere keer wegviel. En
vader,
ja. Dus Luca liep daar dan maar rond door die zaal en hij zat daar eigenlijk maar een beetje te staren. En,
hoe oud was Luca toen? Wat moet ik
doen? Ik denk 3. Zo schat ik even zo.
Mm-hmm.
En toen vroeg ik uiteindelijk aan zijn cipier van, hij valt de hele tijd weg en valt in slaap. Wat is hier aan de hand? En hij zei, hij zit niet op een drugsvrije afdeling. Dus ik dacht van, drugsvrije afdeling is... Dus hij kan hier dus drugs aankomen dan. Alleen op een drugsvrije afdeling is dat niet. Dus in één keer dacht ik, oké. Dus ik kon me daar verder geen voorstelling van maken hoe dat dan ging. Maar toen vertelde die cipier dus dat want er zat iedere keer 4 weken tussen die bezoeken.
Mm-hmm.
En dat de vorige keer, dus 4 weken daarvoor, hij 2 weken op de intensive care had gelegen aan een overdosis na een bezoek van Luca. En moeder wordt gecontroleerd en gefouilleerd, maar kinderen niet. Dus ineens viel het kwartje en dat was ook al vaker gebeurd. En hij had dus dan waarschijnlijk dus via, dat vermoeden is er dus, dat het via de kleren van Luca mee naar binnen ging. Daar had hij het dan op de toilet ingeslikt en is het kapot gegaan. En toen... dacht ik van ik kan hier niet achter staan om mijn kind hier naartoe te brengen. Hè. Er is vanuit de gevangenis ook niemand die ervoor zorgt dat die bezoeken begeleid worden. Dus heb ik uiteindelijk dat rapport op laten vragen door pleegzorg. En dat is toen bij de rechtbank gekomen en toen is het hele bezoek gestopt.
Ja.
En uiteindelijk hebben zij ook nooit meer moeite gedaan om naar hem te vragen of teruggevraagd voor het, dat er weer contact was. En ja, voor mij was het, hij was eigenlijk gewoon een middel om te koerieren, denk ik dan maar. En, ja, en dat, dat meer zat daar dus blijkbaar niet voor hun tussen. En ja, het feit dat ze ook nooit meer naar hem gevraagd hebben of nooit meer geprobeerd hebben om terug die bezoekregelingen op te starten. Ja, dat zegt eigenlijk gewoon van dat ze hem gewoon losgelaten hebben.
Lieve Lina, als ik aan je denk, dan word ik blij. Als je me vraagt naar je biologische ouders, dan zeg ik dat ze van je houden, maar niet voor je kunnen zorgen. Wat ik je nog wil zeggen, is dat ik hoop dat we er altijd voor je kunnen zijn. Nou.
Niks meer aan toe te voegen.
Nee. Ja, het is lastig. Ik ben ook wel een beetje emotioneel of zo. Ja. Op een of andere manier. Ik denk, ja. Ja.
Ja, wat maakt je emotioneel?
Ik denk omdat je staat er even bij stil of zo. Hè? Normaal gesproken dan leef je gewoon. En je doet en je handelt, zeg maar. Maar als je er zo denkt, ja. Zo, dat een beetje. Mm-hmm. Zeg maar, je staat er eigenlijk nooit bij stil. Dus je hebt ook nooit de ruimte of zo om daar even over na te denken. Alleen nu word je min of meer een beetje gedwongen. En dan voel je dat ook allemaal even of zo. Dat denk ik.
Goed contact met de biologische ouders zou in het belang moeten zijn van het kind. Maar soms is het gewoon niet mogelijk. Ik snap nu dat je als pleegouder steeds een balans moet opmaken. Draagt het contact nog bij? Of heeft mijn kind er last van? En dan blijkt het ook nog best ingewikkeld om het belang van je kind voorop te stellen als dat betekent dat er geen contact is met de biologische ouders. Het is goed contact, het is een mooi streven, maar het is niet altijd haalbaar. Daar sta je dan, met je diagnose, is onderdeel van het VAST-project. Ik ben Joanna Oaks, productie namens Het Witte Bos door Jessica van der Grint, Zoe de Bruin, Jente van den Berg en Allard de Witte. Bijzondere dank gaat uit naar de 4 pleegmoeders. Wil je meer informatie over deze podcast of het fetaal alcoholsyndroom? Neem dan contact op met info@vastproject.nl.